Welkom, je luistert naar de podcast Gemeentezaken. We nemen je in deze podcast mee langs belangrijke politieke thema's. En samen met inspirerende gasten bespreken we de rol van de gemeente.
Vandaag hebben we het over nachtcultuur. Hoe blijft de stad een bruisende plek voor cultuur en uitgaanspubliek? En welke rol kan de gemeente daarin spelen?
Ja, mijn naam is Bart en Elder. Ik zit hier samen met Maarten Wiedemeijer. Maarten zit voor de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Haarlem. En ik ben de fractieassistent van die partij. Maarten, aan jou de eer om onze gast van vandaag te introduceren.
Bij ons in de studio is vandaag aanwezig Nadie Bindels. Nadie is oprichter van Nachtwacht Haarlem. Een organisatie die nachtcultuur in Haarlem wil verbeteren. Van harte welkom, Nadie. Eerste vraag, stel je krijgt een miljoen en onbeperkte macht in de stad. Wat zou je daarmee doen om de nachtcultuur te verbeteren?
Ja, leuke vraag. Dank voor de uitnodiging ook trouwens. Ja, hier heb ik natuurlijk wel een beetje op zitten broeden de afgelopen dagen. En een miljoen is in mijn ogen heel veel geld. Dus ik zou daar veel verschillende dingen mee doen. Ik denk dat een van de dingen is een broedplaats met nachtcultuurfunctie op het gemeentelijk kavel na skatepark neerzetten. En ervoor zorgen dat dat een bruisende plek is voor makers, voor uitgaansbezoekers, maar ook met een sociaal-maatschappelijke functie. Dus een plek waar mensen ook geholpen worden in talentontwikkeling. Bijvoorbeeld als zijnde event producer of marketeer. Er zijn allerlei rollen in de evenementen en cultuur waarin je kan groeien. Waar een papiertje niet per se de oplossing of de stap daar naartoe is. Maar gewoon ervaring opdoen. En ik denk dat dat een heel krachtig iets kan zijn voor de stad. Ik denk dat ik er ook een stukje van in woningbouw voor jongeren zou steken. Omdat ik graag breder kijk naar casussen en problemen. Ja. En als je het hebt over nachtcultuur, dan is de grootste doelgroep daarvan jongeren. En jongeren lopen echt tegen hele grote problemen aan wat wonen betreft. Dus dat is ook iets wat ik zou doen. En een cursus, hoe ga ik met mensen om of communiceren voor bepaalde afdelingen van de gemeente Haarlem, zou ik denk ik ook wel in investeren.
Nou, daar komen we vast zo uitgebreid verder op terug over de rol van de gemeente.
Ja, en je zei dus, ik wil niet alleen een plek voor horeca, maar ook een plek waar jongeren hun talent kunnen ontwikkelen, ervaring kunnen opdoen en waar ze misschien zelfs kunnen wonen. En dat allemaal voor 1 miljoen euro. We gaan hier zo meteen uitgebreid verder over praten. Blijf luisteren, want zometeen spreken we verder met Nadie over de cultuur en over uitgaan in de stad.
Het Haarlemse nachtleven zit in het slop. Het is zaterdagavond, maar van een dampende, bruisende stad is al lange tijd geen sprake.
Het is toch gek, want je woont toch in een stad. Dus je zou denken van, er zitten genoeg jongeren hier, waarom is er niks voor mij? Er zijn zoveel mooie locaties hier. Maar de programmering sluit gewoon niet aan bij mijn leeftijd, heb ik het gevoel.
Het is de kortste nacht van het jaar, oftewel midzomernacht. En ik ben benieuwd of dat invloed heeft op de bewoners van Haarlem.
Het ziet hier heel duur uit. Ik durf bijna niet te lopen, want ik ben bang dat ik iets breek en een advocaat op het dak krijg.
De nachtcultuur, misschien wel hetgeen waar Amsterdam bekend om staat, wordt meer en meer met uitsterven bedreigd.
Zelfs het grof vuil is chic. Moet je kijken.
Ja, Nadie, als we naar het fragment luisteren, dan klinkt het niet echt alsof het heel bruisend of goed gaat met de nachtcultuur in Haarlem. Kun jij vertellen hoe het naar jouw oordeel ervoor staat met de nachtcultuur in Haarlem?
Ik denk dat er stap voor stap mooie dingen gebeuren die positief zijn voor de Haarlemse nacht. Maar dat er nog steeds een heleboel moet gebeuren. Het feit dat Haarlem geen club heeft bijvoorbeeld, vind ik vrij treurig te noemen. Als je het vergelijkt met de jaren 70, 80, 90, waren er nog best wel wat clubs hier in de stad. Daar hoor ik heel veel mensen altijd over. En nu is er geen één. Dat vind ik sad. Ik denk ook, ja, dat de diversiteit in genres, in aanbod nog steeds wat karig is. Dat daar echt nog veel in moet gebeuren. Als ik de cijfer zou moeten geven, nu zou ik zeggen een 6. Misschien een 5,5.
Ja, je zegt al, er zijn wel wat stappen gemaakt. In 2019 nam je initiatief voor de oprichting van Nachtwacht Haarlem. Ja, wat is dat voor een stichting en waarom was dat toen nodig?
De jaren daarvoor ben ik al een beetje gaan oriënteren. Ben ik met veel mensen in gesprek gegaan, eigenlijk al vanaf 2016. Toen heb ik in 2018 onderzoekje gedaan naar hoe Haarlem het beste nachtorganisatie op kon zetten, in wat voor vorm. En aanleiding was voor mij dat ik, ik was heel actief in de nacht, zowel als bezoeker als organisator van evenementen als barmedewerker. En ik zag aan de lopende band allemaal vette locaties verdwijnen die heel belangrijk waren voor diversiteit in aanbod, maar ook de springplankfunctie van de nachtcultuur. En toen dacht ik, ja, er zijn drie dingen die ik kan doen. Ik kan naar Amsterdam verhuizen, ik kan chagrijnig thuis op de bank gaan zitten of kijken of ik hier wat aan kan doen. En toen ben ik voor de laatste gegaan eigenlijk. Niet wetende dat ik zoveel jaar later een volledige stichting met een bestuur, financiën en redelijke impact, al zeg ik het zelf, zou hebben. En waar ik me allemaal, ik had niet durven dromen dat we zo dat het allemaal zo zou zijn. Was niet.
Ja, inderdaad. Kan je een voorbeeld geven van iets wat jouw stichting bereikt heeft?
Ik denk sowieso dat nachtcultuur überhaupt op de politieke agenda staat. Voordat ik hieraan begon, stond nachtcultuur in geen enkel verkiezingsprogramma of beleidsstuk. Het was eigenlijk een totaal vergeten thema. In 2018 heb ik daaraan gewerkt door het in een eerste verkiezingsprogramma te krijgen van één partij. En daarna ben ik verder gaan lobbyen. In 2019 kreeg ik daar dus hulp in, werd het echt een organisatie. En in 2022 stond nachtcultuur in zeker 6 verkiezingsprogramma's, waarna het ook in het coalitieakkoord kwam met flinke ambities. Dus ik denk dat dat zeker al win-win-win is. De nachtvisie die we in samenwerking met de gemeente hebben ontwikkeld. En een heleboel inwoners van Haarlem is denk ik ook een wijze mijlpaal. Als het goed is, is die nog voor het zomerreces er doorheen, als het allemaal goed gaat. En ik denk dat de 24 uur pilot ook wel een succesje is.
Ja, dus je zegt eigenlijk, in de loop van de tijd is de politiek en de gemeente steeds meer naar mij gaan luisteren. En dat heb je gedaan eigenlijk via de weg van de politieke partijen, om daar naartoe te lobbyen.
Ja, klopt inderdaad. Ja. Ik heb veel gekletst met raadsleden, waarvan ik er al een veel ook kende. Dus dat scheelt dan wel.
Ja. Hey, en Maarten, jij bent denk ik een van die raadsleden geweest?
Ja, ook tijdens corona kwam inderdaad ik op een gegeven moment met een motie namens de PvdA, maar ook met GroenLinks en D66 en ook Actiepartij om een 24-uurspilot op te zetten. In de jaar daarvoor was ik terugverhuisd van Amsterdam naar Haarlem. En ik kende inderdaad vanuit mijn jongere jaren dat er gewoon meer te doen was in Haarlem. En op een gegeven moment zag je in Amsterdam dat al die 24-uursvergunningen op gang kwamen en dat steeds meer jonge Haarlemmers eigenlijk in het weekend in Amsterdam uitgingen en dat Amsterdam ook eigenlijk alle concurrentie wegdrukte. En ja, Haarlem die luisterde ook heel veel naar bewoners die overlast ervaarden. En ja, bijvoorbeeld Patronaat was toen het openging best een toonaangevende locatie in Nederland. Maar had best wel beperkte openingstijden en moest ook vroeg dicht vaak. Dus toen dacht ik van tijdens corona van ja, laten we nou. Op dat moment was er voor jongeren eigenlijk helemaal geen perspectief. Niet op dat moment, maar ook niet voor daarna. Laten we gaan kijken hoe we in Haarlem ook de nacht meer ruimte kunnen geven. En die motie was toen aangenomen. Het heeft toen wel bijna 1 jaar of 3 geduurd voordat het echt concreet werd. Dus dat laat ook wel zien hoe traag die ambtelijke en politieke molens daarin zijn. Maar nu die vergunningen eenmaal verruimd zijn, kon de hele raad daarin meestemmen. Nou, had ik nooit verwacht dat zou lukken. Dus ik denk dat we nu alweer een beetje de goede kant op gaan. Aan de andere kant zijn er inmiddels niet meer locaties dan toen. Er zijn eigenlijk alleen een aantal bestaande locaties, maar ook bijvoorbeeld feestcafés die verruimde vergunning kregen. Ja, dus dat zijn vooral dingen die er al waren die meer ruimte krijgen. Maar het is denk ik nu nog vooral heel erg zoeken naar meer plek.
Ja, waarom is het dan belangrijk om 24 uur vergunning te kunnen hebben? Want ja, ik kan me ook voorstellen dat na een uur of 2, 3 zitten er vooral alleen nog maar dronken mensen daarbinnen. En is er misschien ook niet zo heel veel aan? Dan wil je eigenlijk ook dat café leeg hebben?
Daar heb ik natuurlijk allerlei antwoorden op. Allereerst, Is het vergunningsstelsel in Haarlem zo voor horecavergunningen dat je buiten het oude stadscentrum van 1600 nog wat niet na 1 uur open mag, officieel? Wat dus heel beperkend is voor ondernemers, ervoor zorgt dat je buiten het oude stadscentrum zonder 24 uur pilot dus niet na 1 zou kunnen ondernemen. Wat nogal zonde is, omdat de druk op het centrum nogal is toegenomen in de afgelopen jaren. En juist gebieden daaromheen, kijk ook naar andere steden, hè, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam. Uitgaan is lang niet alleen maar iets voor het centrum, maar ook voor daarbuiten. Dus die oude regelgeving was heel beperkend hiervoor. Om bijvoorbeeld in de nacht te kunnen ondernemen op een randje waar de polder of andere plekken. Dus daarom is die 24-uurspilot heel belangrijk. Dat betekent niet dat je met z'n allen het hele weekend tot 7 uur door moet feesten. Maar als je het een keer wil, dan kan het wel. Daarbij is het denk ik heel belangrijk, een belangrijk element om de clubcultuur weer aan te zwengelen hier. Stel, er is een ondernemer met interesse in het openen van een club. En die krijgt bijvoorbeeld lucht van die 24-uurspilot. Dat is toch een breder perspectief voor een ondernemer in die richting dan dat het er niet zou zijn. Dus ik denk dat dat waardevol is. En daarnaast de uitstroom van locaties. Als alles in het centrum op hetzelfde tijdstip dicht moet of om en nabij, dan heb je in 1 keer veel mensen buiten. Door dat wat te kunnen verlengen, hoeft niet per se, maar de mogelijkheid te geven aan ondernemers. Stel, je hebt een gezellige avond en mensen willen nog even blijven hangen, dat je het wat rustiger uit kan laten lopen in plaats van je volle kroeg om 4 uur buiten op straat te zetten, waar mensen dan vervolgens last van hebben.
Ja, dus die 24-uurspilot die zorgt er eigenlijk voor dat er meer mogelijkheden zijn voor ondernemers. En hopelijk ook dat zorgt dat de avond wat rustiger verloopt, omdat niet iedereen op hetzelfde moment naar buiten loopt.
Ja, die ervaring zijn er ook wel in andere steden. Dus toen in Trouw was een van de eerste clubs in Nederland die een 24-uursvergunning kreeg. En op dat moment, het is inmiddels alweer 1 jaar of 10 misschien geleden. Toen werd de plek waar Trouw lag aan de Wibautstraat, werd door veel mensen in Amsterdam nog als ver van het centrum afbeschouwd. Nou, dat is misschien nu al een beetje veranderd. Maar dat was dus toen daar ook wel het idee van in Amsterdam van, nou ja, laten we daar juist die plekken wat buiten het centrum de ruimte geven. Dat zie je ook in andere steden, Groningen, Rotterdam. Zie je ook dat er buiten het centrum juist liever de ruimte gegeven wordt. En dat is hier juist niet. Haarlem is heel erg op het centrum georganiseerd. Ja, en dan juist de plekken waar je misschien ruimte wil creëren om het meer te laten schuren, die hou je dan eigenlijk tegen. En ik denk ook wel wat je in heel veel andere steden ziet, trouwens ook wel interessant, was een voorbeeld daarvan was Katwijk, waar de heer Wienet toen ook de burgemeester was. Maar ik ken vooral goed het voorbeeld van Ebert van der Laan, want wat had hij nou gedaan aan het Rembrandtplein toen er heel veel overlast was? Die zei, nou jongens, volgens mij wordt de overlast minder als het langer open mag blijven. Alleen de enige voorwaarde is dat wel alle kroegen aan het Rembrandtsplein moesten meebetalen aan een beveiliging. En het heette dan ook niet meer echt beveiliging, maar het werden ja, soort dienstverlenende mensen, soort supposten meerachtig. En eerst dachten alle bewoners van ja, dat gaat nooit werken, want we geven het veel meer de ruimte en krijgen nog meer overlast. Maar wat bleek nou? Eigenlijk juist als je het langer openhield, werd de overlast voor bewoners werd veel minder. En dat zien we eigenlijk ook wel in andere gemeenten terug. Dus dat vind ik wel heel erg interessant.
Alleen begreep ik dat in Haarlem nu de rechter heeft gezegd dat de Smedestraat, dat daar...
Ja, dus dat we kunnen misschien zo nogal verder op doorgaan. We hebben dus de Smedestraat in Haarlem waar bewoners inderdaad veel overlast ervaren. Maar die hebben daar zelf inderdaad bij de rechter de verruiming van de openingstijden tegen kunnen houden. Ook al was het pas een pilot, dus het was wel jammer dat de rechter zelfs dat niet toeliet. Ja, we hebben eigenlijk, zien we dat er ook in die straat een beetje een soort padstelling is ontstaan. Want eigenlijk de nachtcultuur die daar gevestigd is, die wil niet echt bijdragen aan meer beveiliging. Ook al wil de gemeente daar wel zelf ook ons deel betalen. En de bewoners die willen eigenlijk ook niks, behalve gewoon dat het allemaal stopt. Ja, dat is ook niet echt een reëel uitgangspunt. Dus dat is wel, ja, dat is wel eigenlijk een typisch voorbeeld waarom sommige dingen in Haarlem gewoon nu een beetje lastig gaan. Dat ja, eens zo'n bekende straat in het centrum, dat daar nu eigenlijk zo'n soort padstelling ontstaat.
Laten we nog even verder spreken over de nachtvisie die jullie geschreven hebben. Daarin is er veel aandacht voor inclusiviteit 's avonds en ook voor de veiligheid in de nacht. Waarom is die aandacht zo nodig?
Ja, die is echt ontzettend nodig omdat er wat dat aangaat nog veel misgaat. Alleen al bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid voor vrouwen. Ik ben zelf een vrouw met een lange uitgaanscarrière. Dus achter de bar en als floor manager, maar ook als bezoeker. En als ik alleen al voor mezelf spreek, heb ik ellendig veel grensoverschrijdende incidenten meegemaakt tijdens het uitgaan. Zowel tijdens mijn werk als vrije tijd. En ik ken eigenlijk geen één vrouw die nog nooit iets grensoverschrijdends heeft meegemaakt tijdens uitgaan. Er zijn natuurlijk ook een aantal hele bekende incidenten in de stad hier rondom. En ik vind het tijd voor verandering. Ik vind dat gelijkheid ook heel erg gaat over die veiligheid en je veilig voelen. En ik vind het idioot dat we daar nog zo hard aan moeten trekken, maar het is toch heel erg nodig. Wat mij hierin opvalt is dat het heel vaak gaat over wat je moet doen als al iets is gebeurd. Mm-hmm. Vorig jaar tijdens de Nachtwacht Talkshow had ik Wiene en Bernd Snijders aan tafel. Mm-hmm. Eigenlijk was het topic evenementen. Maar goed, net kwam de casus June een paar dagen daarvoor naar buiten. Dus moesten we het ook daarover hebben. En wat mij heel erg opviel aan het gesprek tussen de twee heren, is dat het alleen maar ging over melden. En waar je kon melden en of dat dan zou werken. Maar waar we het amper over hebben, is gedragsverandering bij daders. En ik ben het gewoon spuugzat.
Zou je zeggen dat het Haarlemse publiek, uitgaanspubliek, wat meer moet worden opgevoed op dat punt?
Ja, ik denk dat het creëren van bewustwording hierin heel belangrijk is. Niet alleen naar de doelgroep vrouwen, maar natuurlijk zijn er vele andere doelgroepen die daar ook mee te maken hebben. Zelf spreek ik vanuit een vrouwelijk perspectief, want ik heb daar ervaring mee.
Ja.
Maar ik denk zeker dat dat heel belangrijk is en dat we het dus ook eens gaan hebben over gedragsverandering bij daders. En niet alleen maar hebben over slachtoffers, in dit geval vrouwen, die zich ergens mogen melden en of dat systeem dan wel of niet functioneert. Dus ja, dat vind ik heel erg belangrijk. En inclusiviteit vind ik ook een heel belangrijk onderwerp. Onderdeel is bijvoorbeeld het in kaart van de nachtvisie, is bijvoorbeeld het in kaart brengen van rolstoeltoegankelijke locaties en toiletten. Het is natuurlijk heel erg dat mensen die minder mobiel zijn in een rollator of scootmobiel of ander hulpmiddel gebruik maken, daarin zo zijn achtergesteld en eigenlijk niet duidelijk voor ze is waar ze heen kunnen en als ze al naar binnen kunnen of ze ook gebruik kunnen maken van het toilet. Wat best prettig is als je wat drankjes op hebt. Dus ik vind dat de nacht er voor iedereen moet zijn. En daar wil ik heel graag hard aan werken. Dus vandaar.
Denk je dat we in Haarlem, om nog even het vorige terug te pakken, als het bijvoorbeeld over het gedrag van mannen gaat, dat mannen te lang normaal hun eigen gedrag als normaal hebben gezien, dat we nu wel in ieder geval voor het eerst bespreekbaar maken dat dat soort gedrag gewoon echt niet acceptabel is.
Ja, ja, en het is niet per se een Haarlems probleem natuurlijk. Hè? Nee. Het is een maatschappijbreed probleem. Je ziet het in allerlei sectoren en scenes terugkomen. Het is ook niet per se aan de nachtcultuur gerelateerd. Maar goed, ik ben nou eenmaal bezig met Nachtwacht Haarlem. En de hele wereld verbeteren gaat me niet lukken. Dus ik begin bij de Haarlemse nacht. En ik hoop ontzettend de nacht in en cultuur is in veel ontwikkelingen heel vooruitstrevend geweest. Dingen en trends uit de nacht zijn ook vaak naar de dag overgevloeid. En ik hoop door bewustwording te creëren en gedragsverandering in de nacht te creëren, dat we dat ook meer, dat dat door kan sijpelen naar de dag. En dat we met elkaar gewoon wat minder grensoverschrijdend gaan zijn.
Ja, ik vroeg me af, hoe kan je nou maatregelen nemen die daarvoor zorgen dat er minder grensoverschrijdend gedrag is? En waarbij je het uitgangspubliek wat meer opvoedt over wat goed gedrag is?
Daar zijn verschillende mogelijkheden in. En vanuit Nachtwacht Haarlem zijn we dit ook aan het onderzoeken. Met een klein budgetje en onderzoekje hebben we nu het project Grensoverschrijdend Gedrag. Waarbij we met verschillende stakeholders in gesprek gaan over wat is nou grensoverschrijdend gedrag tijdens uitgaan? En hoe denk jij hoe daar verandering in kan komen? Dat doen we met uitgaansbezoekers, dat doen we met horecamedewerkers, maar ook met studenten van het NOVA en in Holland. En dan specifiek de eventopleidingen, eventorganisatieopleidingen, want het zijn de organisatoren van de toekomst. Daarnaast heeft de projectmanager Nachtcultuur ook een strippenkaart afgekocht bij Ivy Foundation, Sex Matters. Dat is een organisatie die trainingen geeft in sociale veiligheid, specifiek in uitgaan en evenementen. En nu ben ik aan het zorgen, ben ik de acquisitie daarvoor aan het doen. Dus ik ben ervoor aan het zorgen dat eventorganisatoren, maar ook horecamedewerkers en beveiligers, maar ook ondernemers, dat die gratis aangeboden trainingen van de gemeente, of door de gemeente Haarlem aangeboden trainingen gaan volgen. Dit zijn de eerste stappen, want als jij als medewerker, als personeelslid of organisator hier een beter feeling bij hebt, kan je ook beter daarop anticiperen in de nacht tijdens je event. Dus dat zijn een aantal stappen. En wat wij opvissen uit dat project van Nachtwacht Haarlem, die input willen we graag een verslag van maken en ook een vervolgproject doen. Maar we willen niet invullen wat dat is. Dus dat zou bijvoorbeeld een campagne zijn in een bepaalde stijl of iets anders. Laten we nog even open, want anders dan vul je het antwoord van je onderzoek in.
Nou, die wou ik met jou nog even kijken naar de rol van de gemeente. Want je zei in het begin van het gesprek, zei heel even kort, ik zou het fijn vinden als mensen, als talent in Haarlem ook een cursus krijgen. Hoe ga ik om met de gemeente en hoe praat ik daarmee?
Nee, ik bedoelde eigenlijk andersom.
En hoe bedoel je dat?
Ik bedoelde eigenlijk dat er afdelingen zijn waarvan ik denk dat de dienstverlening zodanig slecht is dat er wel een cursus dienstverlening mag komen.
Ja. Ja. Laat ik het dan anders zeggen. Wat kan de gemeente doen om de communicatie met mensen die in de nachtcultuur werken, om die te verbeteren?
Ik denk dat het heel erg zou helpen als er een poppetje komt tussen de afdeling vergunningen en de horeca in. Net zoals bij de afdeling evenementen heb je, er zijn twee evenementencoördinatoren en die zijn de spin in het web tussen organisatoren en de afdeling vergunningen. Kunnen daarin schakelen, kunnen adviseren, kunnen tips geven en zitten specifiek op die portefeuille. Dus hebben daar kennis van en ik denk dat het heel erg gaat schelen als dat voor de horeca ook er zo iemand komt. Want nu merk ik dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd door de afdeling vergunningen. Echt mijn rot niet meer zien door het woud van regels en type vergunningen en documenten die daarbij aan moeten worden geleverd. Gewoon niet meer weten hoe het moet. Vervolgens gewoon een dichtgetimmerde nee terugkrijgen en dan weer in het donker.
Ja, en zo'n coördinator die is dan in staat om wel de juiste plekken aan te wijzen waar vergunningen moeten worden aangevraagd.
Dat mag ik hopen. Ja, ja.
Hey, ik heb wel een beeld om welke specifieke casussen dit gaat, maar goed.
Het is er niet één. En dat is dus het hele ding. Als het er nou maar eentje was, dan was ik daar ook minder fel, want dat merk je misschien aan, maar was ik daar ook minder fel en kritisch op. Maar ik zie dit aan de lopende band gebeuren met een tenminste houdbaar dat 2 jaar gestruggeld heeft voor de vergunning. Een slachthuis waar issues zijn geweest en dan nu weer het skatepark en dan
hebben we er nog het veerkwartier ook nog.
Precies, het veerkwartier. Het gaat maar door. En als dit een continu probleem is, dan kost dat dus ook heel veel geld voor de gemeente en heel veel tijd. Ik denk dat het veel efficiënter is als daar een poppetje tussen komt die weet hoe te schakelen met beide partijen.
Ja, duidelijk.
Ja, ik herken het beeld ook wel ontzettend. Ik denk dat dat ook wel. Ik ben ook wel benieuwd of er gemeenten zijn die dat beter doen.
Daar, zeker.
Daar ben ik ook nog wel benieuwd naar. Maar wat ik gewoon heel erg zie is dat. Kijk, er werken mensen bij de gemeente die zijn gewoon gewend om met grote organisaties te werken. Die netjes zo'n checklist van 1000 kantjes af kunnen werken. En die dat allemaal prima kunnen doen. Alleen op het moment dat er dus gewoon een klein initiatief is in de horeca. Daar zitten gewoon mensen die. Ja, en organisaties die niet de omvang hebben om op die manier te werken. En dan is er eigenlijk gewoon een klantvriendelijkheid van de gemeente gewenst. Die past bij het schaalniveau van degene die vergunning nodig heeft. En die twee werelden sluiten gewoon totaal niet op elkaar aan. Ook al wil de gemeente best die initiatieven faciliteren. Dat komt dan gewoon niet van de grond. Omdat andere afdelingen gewoon alleen maar denk vanuit die checklist van 1001 kantjes. En dat zie je gewoon keer op keer een paar jaar terugkomen eigenlijk.
Ja, en in Gent doen ze dat bijvoorbeeld heel mooi. Daar hebben ze een aantal ambtenaren, uit mijn hoofd zijn het er 2 of 3, die helemaal op horeca zitten. En wat ze daar ook doen is als er een nieuwe zaak gaat. Kijk, Gent bruist ontzettend. Mm-hmm. Je hebt daar echt heel veel leuke barretjes, cafés, kroegen en dat gaat ook de hele nacht door. Er zijn geen sluitingstijden. Als er een nieuw café of club of iets komt, dan gaan ze van tevoren al in gesprek met zowel de ondernemer als de bewoners om te deescaleren. Dus ze gaan in gesprek met bewoners, dit en dat komt eraan, dit zijn de plannen, de openingstijden en met de ondernemer. En wordt meteen al gekeken hoe kunnen we dit samen op een prettige manier voor iedereen laten verlopen. En ik denk dat dat echt een mooi voorbeeld is voor hoe je vanuit de gemeente proactief hierin kan zijn en een heleboel ellende zou kunnen voorkomen ook.
Dat is interessant, ja.
En dan hebben ze ook nog 80 verschillende soorten speciaal bier. Hè? Dus die Belgen hebben het maar goed voor elkaar. Nadine, willen we met jou nog verder praten aan de hand van een aantal stellingen. Graag ja of nee, dan mag je ook nog nuanceren. De eerste stelling die gaat als volgt. Dat de Haarlemse nachtcultuur tegenvalt, ja, dat komt vooral omdat het in Amsterdam zo goed gaat.
Nee.
En waarom klopt het dan niet, deze stelling?
Goed. Of het in Amsterdam zo goed gaat, is nog een stelling om te bespreken. Dat ten eerste. En ik denk niet dat die twee zodanig van invloed op elkaar zijn. Ik denk dat het instorten van de Haarlemse nachtcultuur in de afgelopen 10 jaar niet alleen maar komt door Amsterdam, maar heel erg veel te maken heeft met ontwikkelingen binnen de gemeente Haarlem en een bepaalde instelling.
Wat is Haarlem bijvoorbeeld, is het vastgoed te duur of is er te weinig mogelijk qua vergunningen?
Vergunningen is en blijft een issue wat dit betreft. Mm-hmm. Ik denk ook dat er een verandering zou mogen zijn in de klagende bewoner, ook al is het er maar 1, die altijd in het gelijk wordt gesteld. Kijk, een stadcentrum is bruisend omdat er van alles gebeurt, horeca is, et cetera. En als jij dan in een steeg gaat wonen waar de oudste club van Nederland zich bevindt, om vervolgens te gaan jammeren hierover, en je als gemeente daarin elke keer als dit soort dingen gebeuren, hè, want het is niet alleen, ik benoemde nu de stalker, maar de lange heer waar vroeger feestjes waren, klagende buurpersoon mag niet meer. Dan hebben we de flapkan, waar regelmatig optredens waren vroeger, mag niet meer. Want zeikende bewoner, de smedische. Nou, ga zo maar even door. Aan de lopende band zijn er mensen die in de binnenstad komen wonen en dan gaan klagen over geluid, overlast van dingen die het juist bruisend maken. Ik denk dat de gemeente daar echt stelling in mag gaan nemen en meer mag gaan staan voor het centrum als zijnde een uitgaansgebied. En daar ook echt voor mag gaan staan.
Het geeft er wel enigszins antwoord op de stelling. Bewoners in de binnenstad klagen terecht over geluidsoverlast van de horeca. Dus jij vindt in ieder geval dat de gemeente daar minder gevoelig voor moet zijn.
Ja, dat denk ik wel. Ja, want als je dit nergens gaat beschermen, dan hebben we straks geen bar meer over. En is Haarlem gewoon een soort lutjebroek.
Dat probleem speelt natuurlijk in elke gemeente. Hoe krijgen andere gemeenten het dan voor elkaar om daar... Nee, je gaf net het voorbeeld van Gent. Maar hoe zijn andere Nederlandse gemeenten in staat om beter met die dynamiek om te gaan? Want die klagers weten natuurlijk wel de weg naar de gemeente te vinden.
Zit ik even over na te denken, hoor. Ja, ik denk dat gewoon duidelijk stelling nemen over... Hè, en dat je daarvoor uitspreken, dat belangrijk is. Maar ook bij het projectontwikkeling. Dan zien we nu een Brinkman die ontwikkeld wordt. Maar is daar door de gemeente bovenop gezeten dat de projectontwikkelaar goede isolatie met zich meebrengt en mensen duidelijk informeert over de locatie? I don't think so. En ik voorzie nu al een heleboel problemen met de toekomstige bewoners van daar. Nou, dat zijn dingen waarin de gemeente echt meer stelling mag nemen. En zeggen, jongens, het is een uitgaansgebied. Nee, het is geen woonwijk. Molenwijk is een woonwijk. Het centrum is er ook voor uitgaan. En daar mag je echt meer... maar de gemeente zou daar in ontwikkeling van de stad meer naar mogen kijken, maar ook echt stelling mogen nemen daarin door uit te spreken en dit uit te dragen. Ik weet dat er steden zijn waar ze aan het onderzoeken zijn of ze mensen uit kunnen kopen als gemeente die daar op die manier soort oprotpremies kunnen faciliteren. Waar je natuurlijk ook nog naar kan kijken is een regeling met bijvoorbeeld slechthorenden die boven een club gaan wonen.
Of, ja, ik zag dat vorige week in Amsterdam was.
Precies, ja, of een student.
Ik weet niet of we in Haarlem genoeg slechthorenden hebben om die dan boven alle horecagelegenheden te plaatsen. Maar het is in ieder geval, ik vond het wel een creatief idee.
Toch?
Ja.
Ja. Je zou ook kunnen denken aan een soort oplossing waarbij je 24 uur horeca veel meer naar de randen van de stad verplaatst. Is dat iets waar aan te denken valt?
Ik ben voor NN. Ik denk dat het heel goed is om het centrum van Haarlem bruisend te houden en nog bruisender te maken. Maar ik denk dat dat niet voldoende is. Ik denk dat het heel goed is om het ook te spreiden. Dat je daarmee ook de druk van het centrum af kan nemen. En ook ander soorten nachtcultuur een plek kan bieden die misschien minder goed past in het centrum, maar wel op een andere locatie. Dus ik denk dat de combinatie heel belangrijk is. Ja, en dat zie je ook in andere steden. Hè? Dat zie ik aan de lopende band gebeuren. Steden die bijvoorbeeld een broedplaats met nachtcultuurfunctie aan de rand van een industriegebied creëren. Een heel goed voorbeeld daarvan is de Nijverheid in Utrecht. Amsterdam-Noord natuurlijk een heel gebied rondom een skatecafé en dergelijke. En dat zie ik in zoveel steden gebeuren. Dat is hier denk ik ook ideaal.
Ja, ik denk aan een soort lichtfabriek, een mooie boel, een beetje die hoek waar zoiets zou kunnen.
Nou, er is een heel mooi kavel van de gemeente Haarlem. Ja. Naast het skatepark met een geluidswal van kantoorgebouwen. Ik weet het wel hoor.
Ja, precies. Nu nog die 1 miljoen en die onbeperkte macht. En dan zetten we dat gewoon neer. Zullen we naar de volgende stelling toe? De gemeente moet zich meer inzetten voor lokaal talent. Wat vind je daarvan?
Interessante stelling. Wat bedoel je met lokaal talent?
Ja, bijvoorbeeld lokaal muzikaal talent.
Ik denk dat er zeker dingen zijn waarin de gemeente ruimte voor lokaal talent zou kunnen stimuleren. Wat je ziet is dat het aantal speelplekken voor opkomende makers in de afgelopen jaren drastisch is afgenomen. Dat komt dan dus ook bijvoorbeeld door een klagende buurpersoon boven een woning of boven een flapkan. Cafés zijn ontzettend belangrijk voor de hele schakel, de hele muziekketen. En daarin is heel veel weggevallen in de afgelopen jaren. Wat daar bijvoorbeeld in zou kunnen helpen, misschien is een isolatiesubsidie. Waardoor je als gemeente stimuleert dat horeca-eigenaren hun pand beter kunnen gaan isoleren. En er dus minder geluidsoverlast is. Inzetten voor lokaal talent kan natuurlijk op heel veel manieren. Maar ik denk vooral die fysieke ruimte is heel belangrijk. En misschien nog een regeling hiervoor. Broedplaats, ook echt iets waar groot gebrek aan is. Dus ik denk dat er wel een aantal dingen zijn waarop de gemeente lokaal talent meer kan stimuleren. En dat ook echt belangrijk is.
Ik vroeg me nog af, je ziet natuurlijk dat uitgaan steeds duurder is geworden. En dat er ook steeds hogere prijzen worden gevraagd door organisatoren om maar uit te kunnen komen. En wat ik dan veel zie bijvoorbeeld bij festivals, is dat in die angst boeken ze vooral de bekende namen, omdat ze anders niet genoeg tickets verkopen. Dus ik vang ook op dat ten opzichte van 5 of 10 jaar geleden, eigenlijk vooral in alle muzieksectoren, de opkomende talenten veel minder kans krijgen, omdat ze anders bang zijn dat ze niet genoeg tickets verkopen. Zie je dat hier ook gebeurt? Of?
Dat zie ik absoluut. En dat zie ik eigenlijk in een breder cultureel perspectief. Niet alleen maar voor muziek, maar ook theater. Ik werk zelf voor, ook voor Amsterdam Fringe Festival. Dat is een festival voor opkomende theater, dansmakers en performance art en allerlei crossovers. Wij zijn er juist voor die opkomende makers. En in de afgelopen jaren is het aantal aanmeldingen voor onze open call meer dan verdubbeld. We hadden afgelopen jaar bijna 500 aanmeldingen en voor de corona was dat een stuk lager. Dus enerzijds een compliment hè, voor ons als organisatie en voor mij als hoofdmarketing. Aan de andere kant is het ook heel ernstig, want wat geven deze makers aan? Inderdaad, ze krijgen te weinig plek om te spelen. Dus dat is zowel in performance art als muziek, als andere podiumkunsten zeker het geval. En daarom is een plek als Slachthuis of een skatepark of die cafés, weet je wel, en nieuwe broedplaats, is al zo belangrijk. Anders heb je straks een gat in die keten. Hè?
Ik denk dat we nog tijd hebben voor een laatste stelling. En dat is: Haarlem is een veilige stad om uit te gaan.
Ja, ik vind het heel moeilijk iets om op te antwoorden. Want wanneer is iets veilig? En kan iets eigenlijk helemaal veilig zijn? En ik denk dat het ook heel erg afhankelijk is aan wie je het vraagt. Als je het vraagt aan een witte man, zal het antwoord anders zijn dan als je het vraagt aan een vrouw of iemand die zich als non-binair identificeert. Hè? Dat is iets heel persoonlijks. Dat kan ik niet voor iedereen overoordelen. Maar wat ik zeker weet is dat Haarlem voor heel veel mensen nog onvoldoende veilig is. En dat ik daar heel graag met en voor de stad aan werk.
Ja, kijk, Haarlem heeft geen echt gaycafé meer. Sinds een tijdje niet meer. Is dat iets wat de veiligheid zou kunnen vergroten, denk je?
Ik denk dat het in ieder geval diversiteit en inclusiviteit kan vergroten en inderdaad een veilige plek kan bieden aan bepaalde doelgroepen. Ik weet ook dat er interessante ontwikkelingen zijn wat dat betreft. Dus het zou goed kunnen dat het na dit jaar we wel weer een queer café rijker zijn.
Oké.
Spannend.
Spannend, ja. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Gemeentezaken. Vond je deze podcast leuk? Laat dan een reactie achter en volg ons op Spotify, iTunes of elke andere podcast-app. Ik bedank onze gast Nadine Bindels en tot de volgende keer.